Heel hartelijk welkom voor alle mensen die meekijken en meeluisteren. We zitten hier in de kerk met een heel klein groepje, met z'n vijven. We hopen dat er veel leden en andere gemeenteleden, belangstellenden, met ons verbonden zijn thuis. We willen deze avond openen met gebed. Heere, trouwe God in de hemel. Aan het begin van deze uitzending van de vrouwvereniging willen we eerst tot u komen, omdat we u om een zegen willen vragen over alles wat we zullen horen en zullen voorlezen, wat we mee willen geven aan de luisteraars. Heren, want wij kunnen dat van tevoren voorbereiden, maar we hebben uw zegen nodig. We willen u vragen of u ons in de drukte van de gewone week, in de zorgen die er in ons leven kunnen zijn, dat we dit moment van met elkaar uit de Bijbel lezen, nadenken en zingen, een moment stil mogen gezet worden. En we willen u bidden of u met de Heilige Geest in ons hart wil werken, dat wat we horen ook beslag mag leggen op ons hart. Als het gaat over vreemdeling zijn op aarde, Heere, dat we er iets van mogen kennen in ons leven, dat we hier maar tijdelijk zijn en dat er een eeuwigheid wacht en dat er in dit leven bekering nodig is. Heere, wilt u geven dat wat we horen deze avond ons daar ook bij mag bepalen. We willen u bidden, wilt u ons helpen bij alle dingen die we doen deze avond, ons uw zegen geven. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. We zullen deze avond niet live in de kerk zingen, omdat we ook maar met een heel klein groepje zijn. Maar ik heb ook weer een aantal psalmen en liederen opgezocht die bij het thema passen. We willen eerst luisteren, en thuis kunt u natuurlijk uiteraard meezingen. Willen we zingen psalm 17, vers 3 en vers 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het 8e vers, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Ik wil met jullie lezen uit Lucas, het 12e hoofdstuk. Ik zal heel even wachten, want misschien zijn er mensen die het thuis even willen opzoeken. Lucas 12. En we lezen vanaf vers 13 tot en met 34. En ik zie dat een stukje van mijn tekst is weggevallen. Dus ik loop even naar achter om mijn bijbeltje te pakken, want ik mis één vers. Ik had hem wat groter gekopieerd. Ik denk dat het makkelijk lezen. Maar nu mis ik één tekst. Dus Lucas 12, vanaf vers 13. En een uit de scharen zeide tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over ulieden gesteld? En hij zeide tot hen: Zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijke mens land had wel gedragen, en hij overdacht bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. En hij zeide tot zijn discipelen: Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. Aanmerk de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben. En God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerk de leliën, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen? En gij lieden, vraag niet wat gij eten of wat gij drinken zult, en wees niet wankelmoedig, want al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Maar uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoek het koninkrijk van God, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij kleinkuddeke, want het is uw Vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Verkoop hetgeen gij hebt en geef aalmoes. Maak uzelf buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemel, daar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. We willen nu luisteren naar Psalm 73, vers 12 en vers 14. Vers 12 is, ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. En vers 14, wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73, vers 12 en vers 14.
Weg wereld, weg schatten. Het is zo gemakkelijk gezegd. Maar wat als de wereld zich aan ons opdringt en zoveel aansluiting vindt in ons hart? We staan dan weliswaar wel in de wereld, maar we mogen niet van deze wereld zijn. Om ons heen, tot in de eigen kring toe, zie je echter een hang naar een opgaan in de wereld. Werelds leven is niet zo moeilijk. Hemelsgezind leven is vanuit onszelf onmogelijk. Wat een strijd kan dat van binnen geven. Hoe blijf ik bewaard voor de wereld en zijn invloeden? Dit staat geschreven op de achterkant van een boekje van dominee Uitslag, Thuis in de wereld. Daarvan wil ik graag het laatste hoofdstuk lezen. Er staat boven een vreemdeling op aarde, hemelsgezind leven. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. 1 Johannes 5, vers 4a. Op de lagere school was het een van mijn favorieten. We zongen het vaak en ik kende de gebaren er ook bij. Bewaar je oog voor wat je ziet, bewaar je oor voor wat je hoort, bewaar je mond voor wat je zegt, bewaar je hand voor wat je doet, bewaar je voet voor waar je gaat. Er is er één die op je let en die luistert naar het gebed. We hadden de grootste pret en maakten het meeste lawaai als we dit versje zongen. Later vond ik het maar een kinderachtig versje. Nog weer later werd mij duidelijk gemaakt waarom dit soort versjes onder ons niet gewoon zijn. Ik kan het wel begrijpen. Toch wordt hierin ook wel degelijk een remedie beschreven tegen wereldgelijkvormigheid. Het is de aansporing om weg te blijven bij het boze en verkeerde. Als ik bij het ouder worden vaker aan dit liedje had gedacht, had dit veel leed kunnen besparen. Het zou wat dat betreft niet verkeerd zijn om dit versje weer eens aan te leren. Nog meer om het te praktiseren. Ons leven lijkt vaak op een turner die de evenwichtsbalk over moet. Als zo'n turner op de balk zijn evenwicht verliest, valt hij eraf. Daarom is de evenwichtsbalk zo'n belangrijk element in een turnwedstrijd. Wie op die balk misgaat, verliest de wedstrijd. Nu balanceren wij ook het liefst op de rand van het toelaatbare. We zoeken graag de grenzen op. We hebben van de reis door dit leven een evenwichtsbalk gemaakt. Het is maar een dunne balk waarop we voortdurend goed ons evenwicht moeten bewaren. Eén misstap en we vallen eraf, in de afgrond van de eeuwige verlorenheid. We beseffen lang niet altijd de belangen die op het spel staan. We balanceren langs de rand van de afgrond. Wie valt, verliest een wedstrijd die nooit meer overgedaan kan worden. Bij al ons balanceren voelen we ons nog goed ook. De schrift spreekt echter andere taal. Onthoud u van alle schijn des kwaads. 1 Thessalonicenzen 5 vers 22. We dienen zo ver mogelijk bij de zonden vandaan te blijven. Onze reis door de wereld is niet het lopen op een evenwichtsbalk, maar een magnetisch veld oversteken dat onder stroom staat. Daar moet je niet bij in de buurt komen, want anders sta je zo onder stroom. Wie dat verstaat, haalt het niet in zijn hoofd om de gevarenzone op te zoeken. Sinds de val in het paradijs staat elk mens met zijn gezicht naar de wereld en met zijn rug naar God toe. Wij hebben ons van God afgekeerd en zijn in de volle zin van het woord wereldburger geworden. We zijn van de wereld, we staan op deze wereld, we handelen naar het schema van deze wereld. We denken zoals de wereld, we spreken de taal van de wereld, we voelen ons aangetrokken door de wereld. Nu kun je misschien bepaalde wereldse plaatsen nog wel mijden. Je kunt je taalgebruik eens wat aanpassen. Het is ook mogelijk om je gedrag in bepaalde opzichten te verbeteren. Maar om van een wereldburger een hemelburger te kunnen worden, is waarachtige bekering nodig. Zolang dat niet is gebeurd, blijven we een wereldsmens. Het is goed dat wel te bedenken. Van nature hebben we de pinnen van onze levenstent diep vastgeslagen in de wereld. We kunnen onze levenstent wel van een ander kleurtje voorzien, We kunnen de tent wat anders inrichten, maar daarmee zitten de pinnen nog steeds muurvast. Alleen door wedergeboorte, bekering en geloof worden de pinnen losgemaakt en krijgen we een pelgrimsgestalte. Dat alleen maakt jou een pelgrim hier op aarde. Dan word je hier een vreemdeling, omdat je niet op deze wereld je thuis hebt. Ons thuis is elders, in het hemelse vaderland. Het woord bekering komt meer dan 100 keer voor in de Bijbel. De zaak zelf zelfs nog vaker. Menig een zal op de catechisatie de inhoud van bekering wel hebben geleerd. Inkeer tot jezelf, afkeer van de zonden en terugkeer tot God in Christus. Misschien wel nergens duidelijker verwoord dan in de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. Over bekering alleen kunnen al boeken worden volgeschreven. Zo is er een eerste bekering en een dagelijkse bekering. Ik las ergens een mooi beeld dat dit verschil direct duidelijk maakt. Het was het beeld van een marcherende compagnie soldaten. Opeens kan een commandant roepen, rechtsomkeert. De hele groep draait zich dan om. Waar ze eerst met hun gezicht naartoe stonden, staan ze nu met de rug naartoe. Daar blijft het dan niet bij, want dan zijn ze weliswaar omgekeerd, maar ze moeten ook weer vooruit. De commandant zal daarom ook met een nieuw bevel komen, voorwaarts mars. Als dat bevel heeft geklonken, zet de groep de tocht weer voort. Weliswaar is de tegengestelde richting als waarheen ze eerst hebben gelopen. De eerste bekering is het rechtsomkeert. De dagelijkse bekering is het voorwaarts mars. De eerste bekering is een moment, maar de dagelijkse bekering duurt levenslang. Na de omkeer is er een wederkeer tot God. Dat houdt niet alleen in dat je God weer mag vinden, maar ook dat je begeert de weg te gaan die Hij in zijn woord voorschrijft. Dan leef je niet langer meer naar het schema van deze wereld. Als het goed ligt, wordt jouw leven dan hemelsgezind. Alleen bekering maakt een wereldburger tot een vreemdeling hier op aarde. Eens sprak ik een predikant die in een doodlopend straatje woonde. Hij vertelde me dat dit zo zijn voordelen had. De mensen konden niet zo makkelijk met de auto langs zijn huis om in de woonkamer van de dominee naar binnen te gluren. Hij had in elk geval zo wat meer privacy. Het bepaalde hem echter ook dagelijks bij een geestelijke les. Want, zei hij, elke keer als ik op pad ga, moet ik eerst met de auto keren. Dat bepaalt mij dagelijks bij de noodzaak van bekering. Elke dag moet ik weer van mijn eigen weg af. Dit is immers een doodlopend straatje. Ik moet me afkeren van de wereld en mezelf wenden tot de Heere en zijn inzettingen. Alleen al vanwege dat opzicht zou ik wel in een doodlopend straatje willen wonen. Dat bepaalt me er in elk geval des te duidelijker bij dat ik me moet afkeren van de wereld met zijn begeerlijkheden. Ik heb echter zo een hekel aan keren. Toch moet het wel, zelfs meer dan eens. Zonder waarachtige bekering vult de wereld namelijk mijn onbekeerde hart. Overwinningskracht. Alleen als ik uit God geboren ben, is er hoop dat mijn hart zich niet hecht aan de wereld. Dat leert de apostel Johannes ook. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Als God het wonder van de wedergeboorte werkt, dan wordt de brug naar de wereld daadwerkelijk opgehaald. Dan voel je daarin niet meer thuis. Er komt droefheid in het hart over alles wat je hebt gedaan. Je gaat de zonden van de wereld ook haten. Je gaat het doorleven hoe verkeerd je eraan hebt gedaan door zo op te gaan in de dingen van het hier en nu. Dikwijls heb je al bij jezelf gedacht, als ik het nu eens over mocht doen, dan zal ik alles anders doen. Waar de wereld zijn aantrekkingskracht verliest, gaat de Heere waarde krijgen en ga je hem nodig krijgen, die de vorst van deze wereld heeft verslagen. Hij kon het zeggen: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16, vers 33b. Daarvoor heeft hij een zware strijd moeten strijden. Het moest er voor hem zeer diep doorgaan, tot in de diepte van de Godverlatenheid. Maar zo heeft hij de overwinning behaald. Er is veel te doen geweest en nog te doen over de vraag of een christen de zonde kan overwinnen. Ach, als we onszelf door Gods geest hebben leren kennen, dan weten we wel beter. Je verliest het keer opnieuw. Net als je denkt een bepaalde zonde onder de knie te hebben, duikt hij weer in alle hevigheid op. De zonde lijkt zoveel op onkruid. Als je denkt je tuintje schoon te hebben, is na één regenbui de tuin weer vol van onkruid. We moeten dan ook maar nooit hoog van onszelf opgeven. Er zijn nog zoveel zonden in het leven van een christen. De oude mens is vaak nog zo machtig. Zeker, er is een voorsmaak van de overwinning van de zonden. En in Christus ligt die overwinning ook vast. Maar op deze wereld wordt die overwinning nooit ten volle behaald. Roemen kan alleen in het kruis van de gekruisigde. Dat was het waardoor een van de Puritijnen het kon zeggen: één blik op de gekruisigde Christus doet mij de lust tot zondigen vergaan. Alleen door het geloofsgezicht op Christus, de geloofsband aan Christus en de geloofsgemeenschap met Christus verliest de wereld zijn glans. Dat alleen maakt tot een vreemdeling hier op aarde, die zijn thuis elders heeft. Waar je schat is. Ze hadden al een poosje verkering toen hij voor 3 maanden werd uitgezonden. Beiden hadden het afscheid niet gemakkelijk gevonden. Toch lag het voor hem iets anders. Hij had weinig tijd om er zich erg druk om te maken. Het werk vroeg al zijn aandacht en energie. Er moest worden bijgedragen aan vrede, rust en stabiliteit in het land. De troepen moesten daarbij voortdurend waakzaam zijn voor vijandelijk vuur. Natuurlijk telde ook hij de dagen wel eens af, maar dat lag bij haar veel sterker. Zeker na werktijd en in de weekenden dwaalden haar gedachten zo vaak af naar hem die ze zo lief had. Ze zou zo graag weer van alles met hem willen delen en doen. Ze vond het maar niet zo'n langdurige scheiding. Voor haar was het werkelijkheid. Waar je schat is, is je hart. In geestelijk opzicht ligt dit nog veel sterker. Dezelfde woorden zijn namelijk door de Heere Jezus aangehaald in een situatie waarin de mensen veel te veel opgingen in de dingen van deze wereld. Dan roept hij de mensen niet alleen op om allereerst het koninkrijk te zoeken. Hij wijst er ook op dat de gestalte van een mensenhart altijd verraadt wat er bij hem voorop gaat. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. We zullen bezig zijn met en opgaan in de dingen die onze interesse hebben. Als Gods geest liefde in het hart uitstort voor de Heere Jezus, zal dat ook te merken zijn. Hij is dan onze grootste schat geworden. Ons hart gaat uit naar alles wat er bij hem te vinden is. Wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. 1 Korinthe 1 vers 30. Hij is dan onze schat en ons hart zal dan bij hem zijn. Waar je schat is, dat zet een streep door wereldgelijkvormigheid. Immers, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Colossense 3 vers 1 en 2. Zoals een bruid verlangt naar haar bruidegom, zo zal een waar christen verlangen naar zijn Christus. In je gedachten ben je bij hem. Bij alles wat je doet, ben je op hem gericht. Wie Christus Jezus heeft ontvangen als de grootste schat voor zijn leven, krijgt ook een hemelsgezind leven. Je hebt hier je werk, je hebt hier je taak, maar toch vind je hier je grootste schat niet. Die ligt boven. Dat geeft een andere levensstijl. Kom reisgenoten, hoofd omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Wederkomst. Een kind ziet uit naar zijn verjaardag. Toen ik klein was, telde ik altijd de dagen af. De laatste dagen kon ik bijna niet meer slapen van de spanning. Nog een paar nachtjes en dan zou ik jarig zijn. Welke cadeautjes zou ik krijgen? Wie zouden er allemaal komen? Zouden ze aan mijn verjaardag denken? Bij het ouder worden vlakt dat wel af. Toch blijven er altijd dingen waar je sterk naar uitziet. Dat kan voor de een zijn vakantie zijn. Een ander telt de dagen af totdat hij met pensioen mag. Bruid en bruidegom kijken uit naar een trouwdag. Een hemelburger kent een andere verwachting. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis eindigt ermee. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere. Wie door genade een hemelburger is geworden, zal toeleven naar de terugkomst van Gods Zoon. De wederkomstverwachting wordt ook wel de thermometer voor het geestelijk leven genoemd. Als ik vol ben met alles van deze wereld en daar mijn hart op zet, dan dooft het vuur van de wederkomstverwachting. We blijden elke zondag met de kerk van alle tijden en plaatsen het nog komende heilsfeit van de wederkomst. Maar hoe dikwijls spreken wij met onze levenswandel deze belijdenis niet tegen? We hebben het zo goed hier op aarde. We leven alsof we hier en nu het verloren paradijs weer kunnen terugvinden. Waar echter het Maranatha weer klinkt, vindt in ons hart, zal veel van de wereld aan ons voorbij gaan. Die avond was zondag 19 aan de beurt. Een zondag waarin ook aandacht wordt gegeven aan de wederkomst van Christus. Het woord legde die avond merkbaar beslag. Teruggekomen in de consistorie legde een van de ouderlingen treffend de vinger op de zere plek. Het geestelijk leven is al zo diep weggezakt dat je er bijna van schrikt als in de prediking over de wederkomst wordt gesproken. Het vormde de aanleiding tot een goed gesprek. We zijn zo gelijkvormig geworden aan deze tegenwoordige wereld dat de toekomende wereld ver van ons afstaat. Met de dominee van die avond stond de zaak er al niet veel beter voor. Tot mijn schande moest ik bekennen dat het gebed om de wederkomst ook door mij nauwelijks wordt gebeden vanaf de kansel. Het tekent mijn wereldgelijkvormigheid. Blijkbaar zijn we zo thuis in deze wereld dat er nauwelijks nog begeerte is naar de toekomende wereld. Mijn thuis. Mijn vrouw is niet bepaald een fervent vakantieganger. Ze vindt het prima om er even tussenuit te gaan, maar ze vindt het nog fijner om weer naar huis te komen. Dat waren we als gezin wel een beetje van haar gewend. Dit veranderde echter toen we tegen een stekje in Frankrijk aanliepen. Zowel geografisch als gevoelsmatig trok het haar wel aan. We zaten op een stil plekje op een heuvel, aan het eind van een afgelegen zandweggetje. Vanaf een hoogte hadden we een prachtig uitzicht op de stad, die op zo'n 15 kilometer afstand voor ons lag. Ze was er niet meer weg te krijgen. Wat bedoeld was als verblijfplaats voor enkele weken vakantie, werd voor haar een onderkomen, waar ze zich wel veel langer thuis zou kunnen voelen. Ze voelde zich er zo goed op haar plaats, dat ze helemaal geen zin had om weer huiswaarts te gaan. Zo staan velen ook in het leven. We zijn op deze wereld slechts reizigers onderweg. Velen hebben het hier echter zo goed gekregen dat ze helemaal niet verlangen naar huis. Misschien heb je er ook last van. Je zou hier nog best een poosje willen blijven. Er is geen verlangen naar het hemelse thuis. De pelgrimsgestalte mis je. Wat slechts een verblijfplaats voor onderweg moest zijn, is voor jou je thuis geworden. Je hebt het te goed naar je zin op deze wereld. Zo mag het echter niet zijn. Een christen heeft zijn thuis in de hemel. Daar heeft hij zijn domicilie. Daarheen is hij op weg. Daar strekt zijn verlangen naar uit. Een hemelburger kent een hemelsgezind leven. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Filippenzen 3, vers 20. Een christen zal nooit zijn thuis vinden in de wereld. Hij is pas thuis in de hemel. Als de liefde tot bruidegom Jezus in je hart is gestort, zul je het hier ook niet langer kunnen vinden. Dan wordt de wereld voor jou geen vakantieoord, maar een vluchtelingenkamp. Je verblijft in de vreemde, in biddend uitzien naar de volle heerlijkheid die is toegezegd. Vol verwachting zie je uit naar de dag dat je naar huis mag. Eerst moet alles daarvoor nog in gereedheid worden gebracht. Maar de dag komt dat vreemdelingen huiswaarts mogen keren. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Johannes 14, vers 3. Daar zal een christen thuiskomen. Dat vervult het hart met groot verlangen. Hebreeën 11, vers 9 en 10. Als kind had ik bij elke logeerpartij heimwee naar huis. Misschien is dat dit wel de reden dat ik niet zo vaak uit logeren ging. Ik kon het er best naar mijn zin hebben. Toch verlangde ik altijd weer naar huis, waar alles voor mij bekend en vertrouwd was. Dat verlangen naar huis was er gedurende heel de logeerpartij. Ook al kon ik plezier hebben of er fijn spelen, toch telde ik de dagen en uren af voordat ik weer terug kon. Ik had heimwee naar huis. Dat sterke heimwee zette ook een stempel op het logeren. Zo dient nu ook een christenleven te zijn. Je hebt je werk te doen, je mag ook best genieten van al het goede dat je hier ontvangt. Toch weet je, dit is het niet. Nog even, en dan mag ik naar huis. Dat verlangen naar huis stempelt het christenleven. Hij is een mens met heimwee. Heimwee naar huis. Dan vind jij je thuis niet meer in deze wereld. Maar je telt de dagen af voordat je terug mag naar huis. Want een pelgrim hier op aarde heeft zijn thuis in de hemel. Daar zal hij voor altijd bij zijn Heere mogen zijn. Daar mag volmaakt de lof op de drie enige God worden gezongen. Ben ik zo al op reis? Dan ben ik niet meer thuis in deze wereld. Dan leeft er wel in mijn hart het heimwee naar huis. Het vaderhuis met de vele woningen.
We hebben net geluisterd naar het vers Wees mijn verlangen. Nu ga ik lezen van dominee van Ruitenburg uit zijn boekje Na de hemel. Een hoofdstuk waar boven staat Reizen door een vreemd land. We lezen eerst Hebreeën 11 vers 9 en 10. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelver belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Abram kende ieder straatje en steegje in Ur. Hij was er opgegroeid, in deze welvarende stad aan de mond van de Eufraat, en was er een welvarend man geworden, bezat zijn eigen huis en bedrijf en voelde zich thuis. Nadat Abram was getrouwd, was hij met Sara verhuisd naar Haran, een stad die niet onderdeed voor Ur. Daar waren ook schitterende huizen te koop, rijke landerijen. De mensen droegen prachtige kleding en sieraden. Er werd muziek gemaakt en wiskunde gestudeerd. In Ur en Haran waren ook veel tempels en goden in alle soorten en maten. Je had het maar voor het kiezen. Vertrekken. Kun je begrijpen dat Abrams vader boos was toen Abram vertelde dat hij ging vertrekken? Zijn vader vroeg waarom hij weg wilde. Wel, God had tot hem gesproken. Welke God? Kan Tera gevraagd hebben? Wel, de enige en ware God. Tera heeft er vast niet veel van begrepen. Hij kende alleen de goden die je kon zien en vasthouden. Terwijl zijn zoon alleen luisterde naar een stem die hij had gehoord. Vreemd. Maar Abram geloofde de God die hem tot een groot volk zou maken. Ja, hij zou met veel nakomelingen in een nieuw land wonen, dat was zeker. Ook al was hij al van middelbare leeftijd en had hij nog steeds geen kinderen. God zou voor nageslacht zorgen en een land aanwijzen. Abram was een man onderweg. Een mens in geloof, voortdurend gericht op de toekomst. Hij vertrouwde de stem die tot hem gesproken had, dat hij tot een groot volk zou worden en eens in het beloofde land zou wonen. Maar van dat land was niet veel te zien, niet tijdens Abrams leven. Waar dan? Maar waar was dat land dan? Toen Abram in Kanaan aankwam, was er al gauw hongersnood. En hij vertrok voorlopig naar Egypte. In Egypte had het niet veel gescheeld of Sara was van hem afgenomen en alleen door Gods ingrijpen konden ze weer terug. In Kanaan bracht Abram het niet verder dan nomaden. In een land waarvan hij nooit een stukje grond in bezit heeft gekregen, behalve dan het graf voor zijn vrouw, de spelonk van Machpela. Had God hem bedrogen? Was hij voor niets uit Ur en Haran vertrokken? Nee, al kreeg Abram hier op aarde niets, God had voor hem iets veel beters in gedachten. Vreemdelingen op aarde. We leren uit Gods woord dat we slechts onderweg zijn naar onze eeuwige bestemming. Er is op aarde heel veel te doen en we hebben een hoge verantwoordelijkheid. Maar door de verrekijker van het geloof is er voor Gods kinderen een ander vaderland te zien. Abraham was vreemdeling in een vreemd land en zag uit naar de stad die fundamenten heeft. Naar een onverwoestbare, eeuwige woonplaats. Niet meer thuis. Omdat ik lange tijd in Canada woon, voel ik me niet echt meer thuis in Nederland. Het is er wel gezellig, maar zo druk en klein. Anderzijds zal Canada nooit mijn vaderland worden en ik voel me dus nergens meer helemaal thuis. Zendingskinderen moeten dat nog veel sterker hebben, omdat ze zich tijdens verlof niet kunnen wortelen en op het zendingsveld wisten ze dat dat ook niet hun vaderland was. Maar ook Abraham moest uit Ur en Haran weg en heeft in Canaan nooit kunnen wortelen. Hij was een nomade, op reis van de ene plaats naar de andere. Zijn schapen graasden op niemands land en hij had met Lot een regeling getroffen, zodat ze elkaar niet in de weg liepen. Het echte land moest nog komen. En Abraham geloofde dat hij daar zou komen. Hij heeft het van verre gezien en omhelst. Hij geloofde in de belofte van het eeuwige leven en zag het verre land door de verrekijker van het geloof. Haran en het aardse Canaan waren maar stopplaatsen onderweg. Hij was maar een vreemdeling hier beneden. Deze vader der gelovigen heeft hier op aarde nog steeds kinderen. Ze zijn vreemdelingen hier beneden. Straks zullen ze pas erven en alleen dat maakt hun leven goed. Het beste komt nog, voor hen wel. En hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet een voetstap, en beloofde dat hij hem hetzelfde tot bezitting geven zou en aan zijn zaad na hem als hij nog geen kind had. Handelingen 7, vers 5. Van Robert McCain lees ik nu een gedicht. Eens was ik een vreemdeling. Eens was ik een vreemdeling voor God en voor mijn hart. Ik kende geen schuld en voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Al sprak daar een stem uit de heilige blaan, van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van ver in mijzelf zo rijk. Ik deed als Jeruzalems dochter wel eer, ik ween om de pijn van mijn lijdende Heer. En ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En daar werd al mijn deugd een verwerpelijk kleed. En toen vluchtte ik tot Jezus, want Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij. Ik boog mijn hoofd en geloofd en mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood en verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn.
We zijn alweer bijna gekomen aan het einde van de uitzending. We hebben heel veel gehoord en ik hoop dat u er thuis ook het goed heeft kunnen volgen. En ja, dat de boodschap van vanavond ook met u mee mag gaan. Ik wil deze avond ook afsluiten met gebed. Heere, grote God in de hemel, we mogen ook aan het einde van deze uitzending nogmaals tot u komen in het gebed. Heere, wat hebben we veel gehoord, veel lessen. Heere, wil u bidden of u in ons leven wil geven dat we veranderen van wereldburger naar hemelburger. Dat we met onze zonde en schuld naar het kruis van de Heer Jezus vluchten. Want u, Heer Jezus, bent de enige bron van zaligheid. Heer, en als we die verlossing van onze ziel mogen kennen, dan willen we u ook bidden of u door uw Heilige Geest ons wil helpen om steeds te zien op uw wederkomst. Om te leven in verwachting van uw terugkomst. Dat we dan volmaakt bij u mogen zijn. In een heerlijkheid zonder zonden. Zonder lijden en zonder pijn. Heere, hoe heerlijk zal dat zijn om voor altijd bij u te zijn. Tegelijkertijd moeten we ook belijden dat we vaak zo vastzitten aan deze wereld. Heere, u zegent ook met ons met veel zegeningen in deze tijd. Als we de meeste van ons het heel goed mogen hebben in Nederland. Er welvaart is, gezondheidszorg, voedsel. Heere, dat zijn redenen om u te danken. Maar wilt u ook geven dat alle welvaart ons niet vastbindt aan deze aarde, maar dat we in alle dingen van u afhankelijk mogen leven? We willen u ook bidden voor diverse leden van onze vereniging, die in rouw en in zorg hun weg gaan. Heere, u weet ervan als er korter of langer geleden een dierbare van ons is weggenomen door de dood. Heere, wat een gemis, een verdriet. We brengen het bij u en we bidden u, wilt u in die harten juist uw troost en uw nabijheid doen ervaren. Maar we denken ook aan leden die te maken hebben met ziekte van zichzelf of van familieleden. We willen in het bijzonder ook bidden voor ome Jaap en tante Arina. We danken u voor de redelijk stabiele situatie die er mag zijn. Tegelijkertijd zijn er ook nog diverse zorgen. Heere, we leggen het voor u neer. Wilt u hen beide dragen en het leven van oom Jaap ook behoeden? En zou u, als het uw wil is, hem ook nog enige tijd voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen willen sparen? We denken ook aan de familie Dral en de familie Floor en diverse anderen die te maken hebben met onderzoeken en behandelingen, of behandelingen die gaan komen. Heere, wilt u daarin ook kracht en sterkte geven als het heel intensief kan zijn en spannend? Heere, u weet ervan. Wilt u ook dan dragen? We denken ook aan Jannie Hogendoorn en haar gezin. Wilt u ook bij hen zijn, in het vele wat op hen afkomt? Wilt u hen ook zegenen? We denken ook aan het gezin van Wijnie Bogert, die toeleven naar de dag van donderdag. Als Wouter en Rende hopen te trouwen. Heere, wilt u hen met hun familieleden een mooie, maar bovenal gezegende dag geven? En wilt u hen ook uw zegen over hun huwelijksleven geven? Zo zijn er vele leden die in onze gedachten zijn. Niet iedereen kunnen we bij naam noemen. Maar Heere, u kent hen ieder. Wilt u kracht geven en moed in tijden van ziekte, van moeite? En wilt u ons ook dankbaarheid geven, als u ons ook die reden tot dankbaarheid in zoveel dingen geeft? We willen u danken voor dit moment dat we bij elkaar mochten zijn, of thuis met ons verbonden mochten zijn. Wilt u ons ook doen toeleven naar de komende zondag, als opnieuw uw woord verkondigd mag worden in het midden van de gemeente? Wilt u daartoe ook het werk van dominee Tramper zegenen? Wilt u hem steeds vervullen met uw Heilige Geest, dat hij uw woorden met blijmoedigheid en met kracht mag doorgeven aan de gemeente? Zo hebben we u veel te vragen en te danken, maar we mogen dat doen in de naam van de Heere Jezus, in de vergeving van het verkeerde, het zondige van ons. Om Jezus wil. Amen. We willen tot slot luisteren naar het lied Lichtstad met uw paarlenpoorten. Iedereen thuis bedanken voor het kijken. Over 2 weken hoopt de mannenvereniging weer voor een uitzending te verzorgen. En over 4 weken hopen wij weer een uitzending te verzorgen. Nou, en dan zou het wel heel mooi zijn als we weer bij elkaar kunnen komen, gewoon in de oude school. Dat rust alvast.